Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 36 zingen wij het eerste vers. En hier in de kerk zingen we ingetogen. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 36. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het zevende hoofdstuk, van het 15e tot en met het 23e vers. Wij herzeggen u Matteüs 7, de versen 15 tot en met 23. nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6, vers 2, vergeef mij al mijn zonden, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 7, vanaf vers 15 tot en met 23. Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt.
Gemeente, aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 24 van onze Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 62, maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63, hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Antwoord, deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Vraag 64, maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord, nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Gemeente, deze zondagsafdeling gaat over de goede werken. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, ze zijn onverdienstelijk. In de tweede plaats, ze worden beloond. En in de derde plaats, ze zijn onmisbaar. Goede werken, er worden drie dingen in deze zondagsafdeling over de goede werken geleerd. In de eerste plaats, ze zijn onverdienstelijk. Vraag en antwoord 62. In de tweede plaats, ze worden wel beloond. Vraag en antwoord 63. En ze zijn ook onmisbaar. Vraag en antwoord 64. Gemeente, vorige week, zondagmiddag, mochten wij stilstaan bij zondag 23. Een kernzondag uit de Heidelbergse catechismus over het welwezen van het geloof. We hebben stilgestaan bij de baten van het geloof, namelijk de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God. En we hebben gezien in het stuk van de rechtvaardigmaking dat er van de zondaar helemaal niets meetelt. Het is zonder enige verdienste onzerzijds. Het is uit louter genade, alleen genade. En het is om de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dus gemeente, er telt helemaal niets mee. En bent u het daarmee eens? Luisteraars thuis, bent u het daarmee eens? Dat er van ons in het stuk van de rechtvaardigmaking helemaal niets meetelt? Dat zou een wonder zijn als u het daarmee eens bent. Want de mens van nature is het daar niet mee eens. De mens van nature zoekt gronden in zichzelf. En dat is ook de achtergrond van deze 24e zondagsafdeling. Hier wordt de leer van vrije genade nog een keer heel nadrukkelijk verdedigd. Wij vinden eigenlijk na die zondag over de rechtvaardigmaking, vinden wij hier drie tegenwerpingen tegen die leer. Maar waarom? En het woordje maar, jongens en meisjes, dat zegt vaak al iets van, ja, maar hoe zit dat nu precies? Een soort aanval zou je kunnen zeggen. Maar waarom en hoe verdienen onze goede werken dan niet? En maar maakt deze leer dan, je voelt, dat is drie keer eigenlijk toch min of meer een aanval op die leer van vrije genade. Het gaat vanmiddag over de goede werken. En over het algemeen hebben wij daar niet zoveel mee, met goede werken. Want dat doet ons eigenlijk gelijk denken aan de Romeinse kerk. En we kennen het leven van Maarten Luther, die moest ook niks hebben van de goede werken. Dus goede werken hebben bij ons een negatieve klank over het algemeen. En gemeente, dat is niet terecht. En daarom is het ook goed dat zondag 24 in de catechismus staat en later ook zondag 32, die beide gaan over die goede werken. Maar er is wel een verschil tussen zondag 24 en zondag 32. Want in zondag 24 gaat het eigenlijk vooral over de onverdienstelijkheid van de goede werken. Dat zult u merken in de preek van vanmiddag. Het gaat vanmiddag vooral over de onvolkomenheid van de goede werken. En goede werken zijn met zonde besmet. En goede werken kunnen niets verdienen. Dat is eigenlijk het accent hier in zondag 24. En later in zondag 32 ligt eigenlijk veel meer de nadruk op de noodzakelijkheid, de onmisbaarheid van goede werken. En hoe komt dat nou? Wel, dat komt omdat zondag 24 staat in het stuk van de verlossing en zondag 32 staat in het stuk van de dankbaarheid. En gemeente, in het stuk van de dankbaarheid, daar tellen goede werken. In het stuk van de verlossing, daar tellen goede werken niet mee. Er is een verschil of wij het hebben over de rechtvaardigmaking van de zondaar of dat wij het hebben over de heiligmaking van de zondaar. En in het stuk van de rechtvaardigmaking zijn goede werken niets. Als je de goede werken legt in de weegschaal, is het altijd tekort. En zo moet u zondag 24 zien. In het stuk van de rechtvaardigmaking, zondag 23, betekenen goede werken niets. Ze brengen geen nagelschrap toe. Maar als het gaat over de heiligmaking, dan zijn goede werken onmisbaar. Als er geen goede werken zijn, dan is er geen leven. En dat is ook het verschil tussen de Romeinenbrief en de brief van de apostel Jacobus. U weet dat Maarten Luther met de brief, de zendbrief van de apostel Jacobus, niet zoveel op had. Hij noemde dat een strooie brief. Een oppervlakkige brief. Waarom? Nou, Jacobus geeft nogal hoog op van de goede werken. Jacobus zegt, als iemand geen goede werken doet, dan is zijn geloof een dood geloof. Toon mij uw geloof uit uw werken. Maar Jacobus heeft het dan over de heiligmaking. Hij heeft het dan niet over de verdienstelijkheid van de goede werken. Ik kan begrijpen dat Luther meer op had met de Romeinenbrief van Paulus. Want Paulus die snijdt al de werken van de mens af. Maar dan heeft Paulus het over het stuk van de rechtvaardigmaking. En nou is onze taak, gemeente, om u Paulus te prediken, de leer van Paulus, maar ook de leer van Jacobus. De leer van de rechtvaardigmaking, maar ook de leer van de heiligmaking. En als wij het nu hebben over deze zondag die komt na de zondag over de rechtvaardigmaking, dan valt de nadruk op de onverdienstelijkheid van de goede werken. En dat valt voor ons niet mee. Luther heeft gezegd, er zit een paap in ons aller hart. En gemeente, het valt ook niet mee als hij dan na 3 maanden voor het eerst weer naar de kerk mag komen. En je wordt in de preek helemaal afgekeurd. En er wordt gezegd, het allerbeste wat je doet, dat is nog niks. Dat is met zonde bevlekt. Dat valt niet mee voor een mens. En ik zou me voor kunnen stellen als dat wrevel geeft in uw hart. En toch hoop ik vanmiddag dat u zegt, dominee, ik wist het al. Ik wist het al, de Heere heeft het mij geleerd. Dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen vanmiddag. Dat onvolkomene van ons niet meetelt. Dat het daar gelukkig niet van afhangt. Want stel eens voor dat wat wij aan zouden moeten leveren, dat wat volkomen zou moeten zijn, dan was het voor eeuwig verloren. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Er zijn mensen die leren dat onze goede werken de gerechtigheid zijn voor God. Dus met andere woorden, dat je door je goede werken zalig kunt worden. Wie dat leerde was bijvoorbeeld Pelagius. Pelagius heeft op heel veel gebieden gedwaald. Als het gaat over de erfzonde. En als een mens dan niet verdorven is, ja, dan is de mens ook nog in staat om goede werken te doen. Wie dwaalt op het gebied van de erfzonde, die dwaalt eigenlijk in de hele leer. Want die geeft mensen altijd nog een vermogen. Of een stuk daarvan, dan denk je aan de halve Pelagianen, aan de semi-Pelagianen, bijvoorbeeld de Roomse kerk, of bijvoorbeeld de remonstranten. Zij zullen niet zeggen dat een mens zijn eigen zaligheid kan verdienen. Maar ze zullen ook niet zeggen dat een mens er helemaal niets meer aan toe kan voegen. Een stukje kun je nog wel. Je kunt nog wel de goede wil tonen om dat te doen. En als jij maar die goede wil toont, zegt de remonstrant, dan zal de Heere daar gebruik van maken. Semi-Pelagianen. Maar gemeente, die leer die wijzen wij af. Onze goede werken kunnen niet de gerechtigheid voor God zijn. En zelfs ook niet een stuk daarvan. Waarom niet? Omdat de gerechtigheid die voor God bestaan kan, moet volkomen en de stukken van de wet gelijkvormig zijn. De gerechtigheid die voor God bestaan kan. Weet u, als mensen nog veel verwachting hebben van de mens, dan is dat een teken dat ze weinig met het recht van God te maken gekregen hebben. De Heere leert zijn kinderen in de weg van het recht dat zij nooit meer kunnen beantwoorden aan zijn eis. In de weg van het recht, we hebben daar de vorige keer bij stilgestaan, zondag 23, blijft er over, weet u het nog, een goddeloze. Want een goddeloze wordt gerechtvaardigd om niet. Als wij in het gericht van God een gerechtigheid willen meebrengen, dan moet dat een gerechtigheid zijn die in dat gericht kan bestaan. En de Heere eist van ons ook gerechtigheid. Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En jongens en meisjes, de Heere eist zijn beeld terug. De Heere eist van ons kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus wij moeten, als wij voor de Heere gaan verschijnen, dan moeten wij een gerechtigheid meebrengen. Want de Heere heeft die gegeven en wij moeten die teruggeven. En nou zijn er mensen die zijn heel druk bezig om zo'n gerechtigheid op te bouwen voor God. De Romeinse mensen doen dat, maar de Farizeeën deden dat ook. En de Heere heeft gezegd van die gerechtigheid van de Farizeeën, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der Farizeeën en der schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Nou, dat kan bijna niet nog overvloediger dan de Farizeeën en de schriftgeleerden. Want mensen, wat deden die er veel voor? Ze hadden zelfs allerlei regels en geboden die God niet gemaakt had er nog eens bijgemaakt. Wat hebben ze zich ingespannen om een gerechtigheid voor God te verdienen. Maar de Heere zegt, dat is niet genoeg. Het moet nog meer, het moet nog beter. Die gerechtigheid van de Farizeeën, die schiet tekort. En o gemeente, laat dat toch een ernstige waarschuwing zijn. voor al degenen die daar hun behoud in zoeken. Hun behoud zoeken in het doen, in het laten. Mensen die denken, ik ben heiliger dan gij. Mensen die zich verheffen boven de zondaren, omdat ze menen een gerechtigheid te hebben. Wel, ik zeg u vanmiddag, het is waardeloos. Je hebt er helemaal niks aan. Je kunt er niet mee voor God bestaan. Ik zou u bedriegen als ik zou zeggen dat het anders is. Gooi het maar weg. Want het is van nul en geenerlei waarde. Waarom is het van nul en geenerlei waarde? Omdat de gerechtigheid die u mee moet brengen, dat moet een volkomen gerechtigheid zijn. En uw gerechtigheid is niet volkomen. Want u denkt misschien dat een uitwendige gehoorzaamheid, dat genoeg is. Ja, dat dacht die rijke jongeling ook. En als u dan kunt zeggen, ik heb niet gestolen en ik heb geen echtbreuk gepleegd en ik heb niet gevloekt. En ja, dan denkt u misschien dat u het ver gebracht hebt. Maar gemeente, de Heere kijkt niet alleen naar ons doen. De Heere kijkt ook naar ons denken. De Heere ziet ook onze gedachten. Die gehoorzaamheid moet gans volkomen zijn. De minste gedachte is al een doodzonde tegen het gebod van God. En dan, het moet niet alleen gaan over sommige geboden, maar er staat de wet Gods in alle stukken gelijkvormig. Het gaat niet alleen over de eerste tafel, het gaat ook over de tweede tafel. Het gaat niet alleen over het vierde gebod, het gaat ook over het achtste gebod. Het gaat over de wet in zijn geheel. Gemeente, er is niemand. Er is niemand die kan zeggen een volkomen gehoorzaamheid te hebben. Er was er één die dat kon en dat is de Heere Jezus Christus. Hij kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Hij kon zeggen, Vader, ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. Maar gemeente, ik kan het niet zeggen. En u kan het niet zeggen. En als dat de gerechtigheid moet zijn die ons redden moet, dan is het voor eeuwig verloren. Voor de Heere telt het niet. De Heere geeft er geen cent voor. Wij houden er misschien nog wel een bepaalde waarde aan. Wij denken, nou, ik ben toch beter dan die of die. Gemeente, zet het maar uit uw hoofd, want voor de Heere geldt het totaal niet. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der fariseeën en schriftgeleerden. U hebt een andere gerechtigheid nodig. En zolang als u nog waarde hecht aan deze gerechtigheid, die eigen gerechtigheid, dan veracht u de gerechtigheid van Christus. Want de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, dat is de gerechtigheid van Christus. Dat is de bloedgerechtigheid. Dat is de vreemde gerechtigheid, niet van mij. Dat is de volmaakte gerechtigheid van de zaligmaker. En je moet ondergaan om die gerechtigheid deelachtig te worden. Je moet een goddeloze worden. In de waarneming van je bestaan om daar waarde in te gaan zien. Die gerechtigheid, gemeente, die hebben wij nodig. Die gerechtigheid is onmisbaar. En dat sprak Luther zo aan. En dat spreekt mij ook zo aan. En daarom beminnen wij de Paulinische leer. Daarom beminnen wij ook de leer van Luther in het stuk van de rechtvaardiging. Dat is zo zuiver bijbels. Daar komt niks van de mens bij. En hoe is het met onze gerechtigheid? Dat onze beste werken, als er ons staat in de catechismus, wie is er dan aan het woord? Gods kinderen. Dus hier zeggen Gods kinderen, dat onze beste werken in dit leven, beste werken, onvolkomen, en met zonde bevlekt zijn. En dan heb ik het over de beste werken. En wat zijn de beste werken die een kind van God kan doen? Nou, u kan denken aan het gebed. Wat kun je nou beter doen dan bidden? Wat kun je beter doen dan geloven? Geloof, dat is toch een van de beste werken. We hebben vorige keer gezien, het geloof heeft een grote waardigheid. Maar gemeente, het geloof is onverdienstelijk, het gebed is onverdienstelijk. En daar ontdekt de Heere zijn kinderen aan. Weet u, als een kind van God aan het bidden is, dan gebeurt het wel eens dat de Heere zijn kinderen laat blikken in de spiegel van zijn wet. En dan laat de Heere zien dat het in het gebed zo vaak gaat niet om hem, maar om henzelf. En dat dat hele gebed eigenlijk niet meer is dan een zondig gebed. Dat de Heere dat gebed echt niet aan kan zien. Zelfs niet al lopen de tranen over onze wangen. Er kan zoveel zelfmedelijden zijn. Vaak dan sta ik op de eerste plaats en de Heere op de tweede plaats. Zo'n gebed heeft voor God geen enkele waarde, gemeente. Daar valt helemaal niks mee te verdienen. Al onze tranen die wij schreien hebben geen verdienende kracht. Al onze plichten, al onze deugden zijn ten diepste waardeloos voor God. En voelt u, die farizeeën die werden boos. Ze hebben de Heere Jezus willen stenigen, ze hebben hem willen doden, ze hebben geroepen bij het kruis, kruis hem. Waarom? Omdat de Heere Jezus alles van hen wegveegde. En dat is nog zo, gemeente, dat leidt tot vijandschap. Of de Heere moet je daar onderbrengen. Je moet het daarmee eens worden. Of je vecht daartegen. Maar het is de ontdekking van Gods kinderen. Dat alles tekort is. Dat niets volkomen is. Dat ik niks bij kan dragen. Wat ik ook voor de Heere probeer neer te leggen. En wat je ook mee zou willen nemen naar de rechterstoel. Is er iets wat wij kunnen laten zien. Waarvan we kunnen zeggen, kijk, dit kan toch wel meetellen. Hiervoor heb ik toch wel een streepje voor. Dit kan toch wel tot strafvermindering leiden. Als de Heere het legt in de weegschaal van zijn rechtgemeente. Dan is dit de uitslag gebogen. Gewogen. En te licht bevonden. Dit is dus taal van iemand die ontdekt is aan zichzelf. Dit is taal van iemand die de volmaaktheid kent van de eis van God. Ja, maar dominee, maakt het dan niet uit hoe een mens leeft? Als u nou zo preekt, dan kun je toch net zo goed in de zonde gaan leven. Dan heeft het toch allemaal geen zin. Daar kom ik straks op terug in de derde gedachte. Want dat zal een kind van God nooit gaan doen. Als mensen dat gaan doen, als mensen alles overboord zetten, zeggen het maakt toch niet uit, want je kunt er toch niks bij verdienen, dan is dat een misbruik van de leer van vrije genade. Daarom ben ik ook heel blij dat deze zondag uit drie vragen bestaat. Die laatste vraag over de onmisbaarheid van de goede werken, die staat er ook in. En die wordt straks in zondag 32 nader uitgewerkt. Maar het gaat hier over de rechtvaardigmaking. Een gemeente, wat krijgt Christus dan een waarde? Want zijn beste werken waren niet met zonde bevlekt. Zijn beste werken waren niet onvolmaakt. Zal ik het anders zeggen? Zijn minste werken, in zoverre je over minste werken zou kunnen spreken, zijn minste werken waren niet met zonde bevlekt. Zijn geringste werken waren niet onvolkomen. De Heere heeft nooit iets gedaan waar een tekort in was. Zijn leven was verdienend in het stuk van de rechtvaardigmaking. In zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij de wet vervuld. Volkomen. In alle stukken. Eerste tafel, tweede tafel. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Volmaakt. Gedachten, woorden en werken. De zonde was hem vreemd. En in zijn lijdelijke gehoorzaamheid heeft hij betaald voor de schuld aan die wet, om een volkomen gerechtigheid te verwerven. En die gerechtigheid, die hebben wij nou nodig, gemeente, voor Gods gericht. Dat is de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan. En het is een arme prediking als er iets in de mens gelegd wordt. Want dan worden mensen bij Christus vandaan gehouden. En het is een zegenrijke prediking als van de mens alles wordt afgekeurd, opdat u naar Christus zou gaan verlangen. Opdat uw hart naar hem zou mogen uitgaan, in wie een volkomen gerechtigheid te vinden is. En wat krijgt die Romeinenbrief dan een waarde? Wat zegt Paulus? En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ik kan niks meer aanbrengen. Maar ik hoef ook niks meer aan te brengen. Want alles is aangebracht, mag deze zondaar weten. Wat geeft dat een vaste grond? Als het in mij is, dan is het wankel. Dan komt er nooit zekerheid. En dat merk je ook. Alle godsdiensten waarbij de grond in de mens gelegd wordt, is nooit zekerheid. Zelfs het remonstrantisme, nooit zekerheid. Je zult het zelf vol moeten houden. Denk aan het hoofdstuk over de volharding der heiligen. Nooit zekerheid. Maar in de leer van de Paulinische rechtvaardiging is een volkomen zekerheid. Daarom zegt Paulus ook zo vaak, want wij weten. Het ligt vast. En hoe arm ik dan ook ben in het stuk van de heiligmaking. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, en toch mocht hij weten dat zijn staat voor de eeuwigheid vast lag. Waarom? Vanwege de gerechtigheid van Christus. Onze eerste gedachten, ze zijn onverdienstelijk. We gaan naar onze tweede gedachten, ze worden beloond. Want ja, dat lijkt toch wel met elkaar in tegenspraak te zijn. Als we zeggen, de goede werken verdienen niks. Maar de Bijbel spreekt toch wel over een beloning als het over goede werken gaat. Ik denk bijvoorbeeld aan de keus van Mozes, jongens en meisjes. Mozes koos voor het volk van Israël. En niet voor de schatten van Egypte. Waarom? Wel, er staat in de Hebreeënbrief, hij zag op de vergelding des loons. Dat is toch wel een hele opmerkelijke tekst. Hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Dan is er toch een beloning. Mozes zag toch dat het volk van de Heere een beloning zou krijgen straks in de eeuwigheid. En zegt apostel Paulus niet in 1 Korinthe 3 vers 8 dat een iegelijk loon zal ontvangen? De Heere zal toch de werken van de mens straks in het gericht brengen? En hij zal toch handelen met de mensen nadat zij gedaan hebben? Dat zal een mens toch wegdragen, zegt de prediker. Het zij goed of het zij kwaad. Dan is het toch niet vol te houden dat onze goede werken niet verdienen. De Heere wil ze toch belonen. Hij heeft toch tegen zijn discipelen gezegd dat hij ze ook in dit leven zelfs wil belonen. Toen de discipelen aan hem vroegen, wij hebben alles verlaten. En wij zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? Toen heeft de Heere dat troostrijke woord gesproken. Er is niemand die verlaten heeft. Huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen om mijnentwil. En om des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu, in deze tijd, wordt dat beloond. Hij ontvangt huizen, hij ontvangt broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers. En ook in de toekomende eeuw, het eeuwige leven. Nou, daar zegt de Heer Jezus het zelf. Dat mensen in dit leven beloond worden. En wie denkt niet aan de woorden uit Openbaring 14? Tekst waar wel eens over gepreekt wordt als een van Gods kinderen begraven wordt. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. En dan zegt Johannes daarvan, en hun werken volgen met hen. De werken die ze hier in dit leven gedaan hebben, daar mogen ze straks van rusten. Maar die werken volgen met hen. Dat wil zeggen, de Heere gedenkt daaraan. En jongens en meisjes, wie kent niet die gelijkenis van die koning? Die de Heere Jezus heeft uitgesproken tegen zijn discipelen. Het gaat over de wederkomst, het gaat over de zaligheid van Gods kinderen. En als dan zal de koning zeggen tot degene die aan zijn rechterhand zijn, kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërf dat koninkrijk dat voor u bereid is van voor de grondlegging der wereld. En dan zal de Heere ook zeggen, want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was krank en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dus dat laat toch zien dat al die dingen in dit leven meetellen. Nee, ze tellen niet mee. Ze tellen niet mee, maar de Heere gedenkt ze wel. Die beloning die er dan zal gegeven worden, dat zal geen beloning zijn uit verdiensten, maar dat zal een beloning zijn uit genade. Er is tweeërlei loon. Er is loon naar verdiensten. Stel je voor dat iemand aangenomen wordt voor een bepaalde taak door zijn werkgever. Dan wordt er een loon afgesproken. En die werkgever is verplicht om dat loon te betalen. Als die werknemer goed zijn werk doet. En die werkgever die wil aan het einde van de maand niet betalen. Dan mag die werknemer zeggen, maar dat is mijn verdiende loon. Dat hadden wij afgesproken. En wat ik had moeten doen, dat heb ik gedaan. Ik heb recht om dat loon te krijgen. Dat is een loon naar verdienst. Je hebt daarvoor gewerkt. Je mag daar aanspraak op maken. Maar kunnen wij bij de Heere spreken over een loon naar verdiensten? Kunnen wij zeggen, als we nou vanaf vandaag proberen om Gods wet te doen, kunnen wij dan zeggen aan het einde van ons leven, ik heb zoveel verdiend? Nee. Want alles wat wij gedaan hebben, dat waren we ook al verplicht om te doen, omdat God onze schepper is. Daar kun je niks mee verdienen. Jongens en meisjes, stel je voor dat je je moeder morgen helpt met de afwas. Dat is mooi. Dat is fijn als je dat wil doen. En kun je dan zeggen, nadat je afgewassen hebt, en nu krijg ik 5 euro van u. Nee, natuurlijk kun je dat niet zeggen. Je zou een afspraak kunnen maken met je ouders. Het kan zijn dat je ouders zeggen, als je dit en dit wil doen, als je de auto wil schoonmaken, dan krijg je van mij 5 euro. Goed, dat kan een afspraak zijn. Als je die auto schoongemaakt hebt, dan zul je ook 5 euro krijgen. En als je dat niet krijgt, dan mag je er ook om vragen. Want dat is afgesproken, dan heb je dat ook verdiend, als je het goed gedaan hebt. Maar stel voor dat je je moeder helpt. Dan kun je toch niet zeggen dat je verdiend hebt dat dat betaald moet worden. Je moeder kan daar wel een beloning voor geven. Je moeder kan zeggen, tjoh, dat vind ik nou zo fijn. Dat je dat voor mij gedaan hebt. Jij krijgt daar wat voor. Dat is mooi. Maar dat hoeft helemaal niet. Als je moeder niks geeft, is het ook goed. En dat hoeft ook niet altijd. Als je altijd iets verwacht, dat er iets teruggegeven wordt, dat is eigenlijk niet zo'n goed teken. Dat was ook met die oudste zoon uit de gelijkenis. Die werkte heel hard voor zijn vader, maar hij deed het alleen om wat te verdienen. Er was geen liefde, begrijp je? Als het goed is, dan is er een stukje liefde tot je ouders. Dan doe je graag wat. En als je er niks voor krijgt, dan hoeft het helemaal niet. Als een man iets voor zijn vrouw doet, of een vrouw voor haar man, dan hoef je daar niks voor te krijgen. Dat doe je uit liefde. En zo hoort het ten opzichte van de Here te zijn. Wij zijn verplicht ons leven te geven aan de Here en zijn dienst. Hij is ons alles waard als het goed is. Wij hoeven daar niks voor terug te krijgen. Maar de Here geeft daar wel wat voor terug. Dat is hij niet verplicht, maar dat doet hij wel. De dichter zingt ervan, wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. De Heere ziet het wel. En de Heere geeft wel beloningen uit genade, maar daar kun je geen aanspraak op maken. De Heere Jezus, daar heb ik het over gehad, de Heere Jezus, die kon aanspraak maken op verdiensten. En die kan dat ook doen voor zijn kinderen. En wat hij verdiend heeft, dat kan hij als genadeloon aan zijn kinderen geven. Om niet. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, zelfs de wederhorigen. Als die wederhorigen nou iets krijgen, hebben ze dat verdiend. Nee, dat zegt hun naam al. Ze hebben niks verdiend. Maar de Heere doet het uit genade alleen. Er is een genadeloon. Gemeente, er is maar één loon waar wij aanspraak op kunnen maken. De bezoldiging der zonde is de dood. Weet u wat mijn verdiende loon is? De dood. Wat uw en wat jouw verdiende loon is, de dood. Dus als wij op onze rechten staan, als wij zeggen ik wil hebben wat ik verdiend heb, pas maar op gemeente, want als de Heere dat geeft, dan wacht ons de eeuwige dood. Meer hebben wij niet verdiend. De bezoldiging der zonde is de dood. Eigenlijk staat er het soldij van de zonde. Het loon wat uitbetaald wordt aan degene die de zonde doet, dat is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Het eeuwige leven dat kun je niet krijgen door te doen. Maar het eeuwige leven dat kun je alleen krijgen als een gift. En dat is nou zo'n troostboodschap voor die mensen die helemaal afgekeurd zijn. Alles wat ze doen schiet tekort, zelfs hun bidden. Daar hebben ze soms nog een walg van. Als de Heere laat zien wat een eigen bedoelers dat ze zijn. En dat zijn mensen, gemeente, die straks, als de Heere zegt kom in, dan zullen ze niet zeggen, oh ja, dat had ik wel gedacht, want ik heb ook zo hard voor u gewerkt. Ze weten het niet eens meer. De Heere moet hen daaraan herinneren. De Heere zegt, kom in, gij gezegende mijns vaders en beërf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is. Want ik was hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. En dan zeggen ze niet, oh ja, dat is waar, dat heb ik gedaan. Nee, dan zeggen ze, wanneer? Hebben wij u te eten gegeven? Heb ik u te eten gegeven? Mijn leven is één groot tekort, alleen schuld. Heb ik u gekleed? Heb ik u bezocht? Ja, zal de koning zeggen, voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij dat mij gedaan. Dat hebben ze gedaan, maar daar hebben ze nooit wat voor gerekend. Ze hebben er nooit een kasboek van bijgehouden. Ze hebben het nooit op kunnen tellen, want het was altijd tekort, tekort, tekort. Het telt niet mee. Je kunt niks verdienen, maar de Heere ziet het wel. En hij komt er ook eenmaal op terug en hij beloont het ook zelfs. Hij gedenkt het maar het is uit genade. En het loon dat hij zijn kinderen geven zal, dat is zo groot. Dat is ook nooit te verdienen, dat is het eeuwige leven. Dat staat in schril contrast tegen het beginsel van de gehoorzaamheid dat Gods kinderen hier op deze aarde betrachten. Want zelfs de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Verdienen onze goede werken niet? Nee, ze verdienen niet. Worden ze beloond? Ja. Uit verdiensten? Nee, uit genade. En het wonder is, gemeente, die goede werken, die hoeft de Heere niet eens uit genade te belonen. Want wie doet nou eigenlijk die goede werken, jongens en meisjes? Als ik nu iets goeds mag doen, wat goed is in de ogen van God, waar komt dat dan vandaan? Komt dat dan bij mij vandaan? Als er echt iets is van de echte liefde tot God en de echte liefde tot de naaste, komt dat dan bij mij vandaan? Nee, dat komt bij Christus vandaan. Hij heeft dat voor mij verworven. Dus als er één beloond zou moeten worden, dan zou het Christus zijn. De Heer is aan mij niks verplicht. Maar omdat hij Christus uitbetaalt, die het verdiend heeft, mogen de zijnen daarin delen. En krijgen zij loon uit genade. We gaan naar onze derde gedachte. Ze zijn onmisbaar. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 101, vers 2, 3 en 4. De Heere is God. Herstel Psalm 101. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huis beleid de oprechtigheid. We noemden nu 2, 3 en 4 van Psalm 101. Onze derde gedachten, ze zijn onmisbaar. En ik denk dat het goed is dat er ook nog even aandacht voor is dat de goede werken noodzakelijk zijn. Niet zouden denken, nou ja, dan maakt het allemaal niet uit. En in zondag 32 nogmaals komt dat uitvoeriger aan de orde. Maar nu in het kort. Maak deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. Zorgeloze mensen, wat zijn dat? Dat zijn mensen die zich geen zorgen maken. Mensen die niet bezorgd zijn. Mensen die de wet van de Heere naar zich neerleggen. En goddeloze mensen, dat zijn mensen die gaan nog een stap verder, zou je kunnen zeggen, die leven zonder God. Het komt in de goddeloosheid van hun leven openbaar. Als wij van iemand zeggen die is goddeloos, dan zeg je dat omdat het uit zijn leven duidelijk is. Die man of die vrouw die houdt geen rekening met God. Deze leer van vrije genade, maakt dat nou niet zulke zorgeloze en goddeloze mensen? Die leer niet. Ik zeg niet dat er geen zorgeloze en goddeloze mensen zijn. Eigenlijk zijn we dat van nature allemaal. Je hoeft dat niet gemaakt te worden, ben je al. En dat is niet door deze leer, dat is een misbruik van deze leer. Je kunt alles misbruiken. De leer van de uitverkiezing kun je gruwelijk misbruiken. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, daarom kun je er beter maar niet over spreken, over de uitverkiezing. Ja, maar als het misbruik leidt tot een verbod om daarover te spreken, ja, dan kun je over de schepping ook niet meer spreken, kun je nergens meer over spreken. Dat is ook zo met de vrije genade. Natuurlijk wordt die leer misbruikt. Maar dat wil niet zeggen dat we er daarom niet over spreken moeten. Deze leer, wie deze leer goed onder ogen ziet, die zal dat nooit kunnen misbruiken. Er waren in de dagen van Paulus al mensen die zeiden, laat ons de zonde doen opdat de genade te meerder worden. Met andere woorden, maakt niet uit, het is toch niet om jou doen of laten, dus doe gerust zonde. Het zal alleen de genade vermeerderen. Maar dat is niet de Paulinische leer. Paulus zegt van deze mensen dat hun verdoemenis rechtvaardig is. Hij zegt die mensen, die gaan rechtvaardig verloren. Die misbruiken de leer van vrije genade. Je mag nooit zorgeloos zijn. Dat leert de Bijbel duidelijk. Je mag nooit goddeloos zijn. Omdat God onze schepper is, zijn wij verplicht om zijn geboden te doen. Het einde van alles wat gehoord is, dat is vrees God. En houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Die rijke jongeling, die deed heel goed. Was helemaal niet verkeerd. U moet naar de eerste gedachte niet denken, gemeente, dat ik een nauwgezet leven afwijs. Helemaal niet. Ik wijs zelfs het leven van de fariseërs niet af. Dat zij zo netjes leefden was op zich helemaal niet verkeerd. Alleen wat verkeerd is dat zij er een grond in legden. Dat ze daar de zaligheid in zochten, dat is verkeerd. Maar op zich naar Gods geboden luisteren, dat is natuurlijk niet verkeerd. Dat is zelfs wat de Heere van ons vraagt. Maar zorgeloos, was Paulus zorgeloos? Was Petrus goddeloos, zorgeloos? Dat zijn toch twee mensen die heel duidelijk geleerd hebben dat ze uit genade zalig moesten worden. En wat hebben deze mensen juist verlangd naar het doen van Gods geboden? Wat is dat een strijd geweest voor Paulus? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar hij zegt in de Filippenzenbrief, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus gegrepen ben. Dat zijn nou mensen, gemeenten, die uit genade zalig worden. Als er ooit plichtsgetrouwe mensen zijn, dan zijn het mensen die deel hebben aan de gerechtigheid van Christus. Dat maakt geen zorgeloze, goddeloze mensen. Waarom niet? Dat kan helemaal niet. En waarom kan dat niet? Omdat zij Christus ingelijfd zijn. Ze staan op een andere wortel. En uit die wortel worden zij gevoed. Zorgeloze en goddeloze mensen, die zijn niet in Christus. Die zijn in Adam. En daarom heb ik dat stuk laten lezen uit Matteüs 7. Aan de vruchten kent men de boom. Een goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Dus als iemand deze leer misbruikt, dan kent hij niets van de rechtvaardiging van de goddeloze. Iedereen die Christus is ingelijfd, die met Christus is verenigd, die moet goede werken doen. En dat is wat Jacobus bedoelt. Jacobus zegt, een geloof wat niet in de vruchten blijkt, dat is een dood geloof. Zo iemand is niet met Christus verenigd. Dus gemeente, wat nodig is, dat is de vereniging met Christus en het leven uit Christus. Misschien hebben we daar wel eens te weinig aandacht voor die goede werken, omdat we zo bang zijn van die Romeinse leer dat de goede werken verdienstelijk worden. Maar dat betekent niet dat er geen goede werken moeten worden gedaan. En dat dat niet de lust is van Gods kinderen. En ik geloof dat degenen die het dichtst bij Christus leven en die het meest met Christus gemeenschap hebben, die zullen de meeste goede werken doen. Die zullen hun afhankelijkheid en hun eigen armoede het meest inleven. Het is groot. Het is groot als we een sierlijk leven mogen hebben. Het is ook nodig. Niet voor niets staat zo'n psalm als psalm 1 in de Bijbel. Dan wordt er gesproken over tweeërlei mensen, goddelozen en rechtvaardigen. Niet voor niets, gemeente, wordt in de Bijbel zo vaak gewezen op de noodzaak uit Christus te leven. De Heer zegt tegen zijn discipelen, blijft in mij. Blijft in mij en ik in u. Als het goed is, hebben wij hem iedere dag nodig. Kunnen we zonder hem niets. Dat zijn de beste tijden in het leven van een kind van God, als hij of zij zonder Christus niets kan. Dan kun je niks, jongens en meisjes, kun je nog geen jurk kopen. Kun je bij wijze van spreken nog geen schoenen kopen. Kun je nog geen reis maken, kun je nog niet naar de winkel. Of je hebt de Heere nodig. Wat heb je dan een gelukkig leven? Hoe afhankelijker je bent, hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe minder zonde dat je doet. En dat is wat de Heere wil. De Heer wil niet dat wij goddeloos leven, juist niet. Maar hij wil dat we uit Christus leven. En het is onmogelijk, het is echt onmogelijk dat als iemand in Christus is, dat hij niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat zijn goede werken. Goede werken zijn vruchten der dankbaarheid. Goede werken zijn niet de grond van de rechtvaardiging. Maar goede werken zijn de vrucht van de heiliging. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Dat is het, omdat God het zo waard is. En daarom alleen. Daarom heb je, als het goed is, de Heere lief. Daarom haat je het kwade. Daarom heeft de wereld de scheidbrief gekregen. Daarom heb je een begeerte om heilig voor God te leven. Daarom wil je in nieuwigheid des levens wandelen. Daarom jaag je naar de volmaaktheid. Niet om iets te verdienen, maar omdat de Heer het zo waard is. En dan kun je er nooit wat mee worden. Dan zul je er ook nooit wat mee worden.
Gemeente, de andere kant is ook waar. Als iemand niet Christus is ingelijfd, dan doet hij geen goede werken. Dan kun je wel vroom praten misschien, maar dan bedoel je alleen maar jezelf. Dan zijn dat toch stinkende vruchten, ook al vind je ze zelf misschien wel er mooi uitzien. Maar dan zijn dat echt stinkende vruchten. Dan kun je zelfs in de godsdienst kun je barsten van de hoogmoed. De gemeente, dat is voor God geen goed werk. Goede werken die komen voort uit een arme zondaar. Die buiten Christus niet kan. Nee, ik spoor u niet aan om goddeloos te leven of zorgeloos te leven. Wat dat betreft kent u mij wel ongeveer, denk ik, inmiddels. Maar ik zeg u dat u daar nooit de grond van moet maken. Welke vruchten brengen wij nou voort? En dan het grootste, de allergrootste vrucht die een mens in dit leven openbaren kan, dat is de liefde. De liefde is de vervulling der wet. En daar begrepen de farizeeërs helemaal niks van. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En als er één geweest is die dat toonde, was het Christus. Hij gaf zichzelf tot in de dood. Tot in de dood des kruises. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot zijn volk. En daarmee is voor de zijne de vrucht gegarandeerd, hoe dor ik ook ben. En hoe vruchteloos ik ook ben in mijzelf, maar ingeënt in die ware wijnstok, zullen we vrucht dragen, volk van God. En die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. En die geen vrucht draagt, die wordt eenmaal afgebroken van de wijnstok. En waar is zo'n rank alleen maar toegeschikt om buiten geworpen en in het vuur geworpen te worden? Tweeërlei ranken. Waar is uw leven in getekend? Amen. Heren.